Goedemorgen, zusters en broeders, jong en wat ouder, gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis. Fijn dat u er bent. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Een speciaal welkom aan de deelnemers van de Alpha-cursus die met hun team, die vanmorgen onze dienst bezoeken. Welkom. De voorganger van vanmorgen is onze dominee Tinko Blanke. En er is vandaag kinderbijbelgroep voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2. En voor de tieners is het tienergroep 1 en 2. Mijn naam is Wim Mooiweer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na de dienst staan de dominee en ik hier voor in de kerk. En jullie zijn van harte welkom met al jullie vragen of opmerkingen. De muzikale begeleiding vanmorgen wordt verzorgd door de band. Jaap Mulder, zagen u net al, is de toetsenist. We zingen nu eerst het lied van de maand. Dat is Hemelhoog 501. U bent een God die roept. Na een moment van stilte belijden we dat we afhankelijk zijn van God en we horen zijn groet. Daarna zingen we Hemelhoog 482 het Klein Gloria. Namens de kerkraad wens ik jullie allen, ons allen, een fijne dienst.
We brengen nu alles in onszelf even tot rust. Om ons te richten op God, onze Vader. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, laat nooit los wat Hij begon. En Hij groet u ook vanochtend weer met genade en vrede. Genade en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Ik heb een heel mooi plaatje, maar dat wil ik wel heel graag op de beamer zien. Of is dat weer verdwenen? Kijk, het moet vanzelf gaan, jongens. De kinderen mogen er vandoor en ik ben het weer niet vergeten. En er is ook kinderbijbelgroep 3. Dus ik zou zeggen, als je een kind bent, loop die kant op en kijk vanzelf of je weer teruggestuurd wordt. Er is geen tienergroep 1. Tot zover de updates. U ziet het misschien wel aan de lege stoelen hier en daar. Dit weekend is het najaarskamp van onze jeugd. Voor de jongeren van 13,5 tot 20. Want er zijn er heel wat die toch stiekem al mee wilden en met 13,5 zich inschreven. Is er een weekend en het thema van het weekend is Share in History. En daar heb ik de afgelopen vrijdag ook over gesproken op dat kamp. En omdat het een belangrijk thema is, het thema gaat namelijk over het grote verhaal van de Bijbel, willen we het ook vanochtend over dit thema hebben. En dat is natuurlijk tevens ook een leuke manier om een beetje verbonden te zijn met wat onze jongeren daar aan het beleven zijn, naast allerlei spannende nachtspellen. En nu zullen ze waarschijnlijk heel moe zijn. Maar goed, vanwege dit thema is het Bijbelgedeelte voor vandaag Genesis 1 tot en met Openbaring 22. We hebben daar in de kerkenraad uitgebreid over gesproken en we hebben toch besloten om de schriftlezer vandaag van zijn plicht te ontslaan. Maar zullen we eerst, voordat we aan de slag gaan, samen aan de schrijver met een hoofdletter van de Bijbel vragen of hij vanochtend zijn grote verhaal in ons hart wil laten landen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, schepper van de hemel en de aarde, u die vanaf het begin van de mensheid al met ons onderweg bent, dank u wel. Dank u wel voor de Bijbel, waarin we uw plannen kunnen lezen, waarin we uw grote daden kunnen leren kennen, waarin we uw opdracht aan ons kunnen vinden. We willen u vragen, wilt u hoogstpersoonlijk vanochtend over uw reis met ons mensen vertellen? Wilt u ons enthousiast maken door uw geest, voor waar uw passie ligt, voor waar uw hart naar uit gaat? Wilt u uw grote verhalen met onze eigen kleine dagelijkse verhalen in verbinding brengen? En Heer, we willen u vragen, schrijf door uw Heilige Geest in onze harten, zodat uw verhaal ook vandaag verder gaat. Dat vragen we u in Jezus' naam alleen. Amen. Ik heb iets meegenomen. De jongeren wisten wat het was. Kan iemand mij ook even lekker interactief vertellen wat ik hier in mijn handen heb? Een babushka. Kijk, nou, 20 punten voor de oude generatie. En nou ja, wat is een babushka? Het is een traditioneel Russisch poppetje. En elke keer zit er weer een nieuw poppetje in. En dat kan je open blijven maken. En dat gaat een tijdje zo door. En het verhaal van de Bijbel is eigenlijk net zoals zo'n Russische babushka. Het zijn allemaal verschillende verhalen die als lagen in elkaar zitten. En die eigenlijk doorgaan en op elkaar in elkaar haken. En het ene verhaal, dat volgt eigenlijk logischerwijs op het vorige verhaal. En het vorige verhaal, dat grijpt weer in op het verhaal daarvoor. En met deze babushka in de hand gaan we vanochtend, ik zit nog helemaal in de flow van het kamp, gaan we vanochtend de hele Bijbel samen lezen. En ik kan u verzekeren, de jongeren hebben het ook overleefd, dus ik denk dat wij ook wel er doorheen gaan komen. En we beginnen snel bij het begin, namelijk bij het eerste verhaal. Hij doet het hoor, ja. Het verhaal van schepping en ballingschap. In het eerste Bijbelboek, Genesis, in het allereerste hoofdstuk, in het eerste vers, daar staat: in het begin maakte God de hemel en de aarde. Sorry, ja. Ik weet dat het dan misschien heel lang gaat duren, maar bij deze eerste zin haak ik eigenlijk al een beetje af. Mooi dat God de aarde gemaakt heeft. Maar als ik om me heen kijk, waarom is de aarde dan soms zo'n puinzooi? Ik bedoel, denk aan de tsunami van een maand geleden. Die verruineerde even in enkele uren de levens van duizenden mensen. Maakte ze dakloos. Rukte families uit elkaar. Of denk aan de oorlogen. Overal ter wereld is het oorlog. En het is al honderden jaren zo dat er aaneengesloten in onze wereld oorlog wordt gevoerd. Smerige politiek wordt bedreven. Allerlei dingen die ervoor zorgen dat gewone mensen zoals jij, u en ik, in andere landen, maar ook hier, want we hebben hier ook onze problemen, niet gewoon ons leven kunnen leven. maar in angst en in verdriet leven. We kunnen er niet onderuit komen, ook al beginnen we met zo'n mooi scheppingsverhaal, dat we mensen zijn. Dat lijden ons niet vreemd is, dat verdriet ons niet vreemd is, en dat pijn in deze wereld blijkbaar onvermijdelijk is. Ja, en dan vraag ik me bij dat eerste vers af, heeft het wel zin om over een grote, machtige schepper te praten als we in een gehandicapte wereld leven? Laten we maar verder lezen. We lezen: de aarde was leeg en verlaten. Overal was water. Alles was donker. Kijk, zo voel ik me ook wel eens. En jij en u vast ook wel eens. Hier kan ik echter wel wat meer mee. Want misschien voelen wij ons ook wel eens leeg, donker en verlaten. Vanwege onze thuissituatie. Vanwege hoe het op school gaat. Op je studie. Op je werk. Thuis. In je gezin. Of misschien denk je wel aan wat er speelt in je vriendschappen. Of in je nabije omgeving. Aan wat er omgaat in je diepste gedachten die niemand ziet. Wat er gebeurt in je gevoelsleven of in je persoonlijke omstandigheden. Ik denk dat die ervaringen van leegte, donkerheid en verlatenheid, dat we die allemaal op welke manier in ons leven dan ook wel tegenkomen. Niemand ontkomt eraan. En dan begint het verhaal van de Bijbel pas echt. Want God zei, er moet licht komen. En er kwam licht. En God zag hoe mooi het licht was. En hij scheidde het licht en het donker. Dus we zijn nog geen minuutje onderweg. Of God laat eigenlijk al zijn bedoelingen zien voor de rest van het Bijbelverhaal wat zal volgen. God zal de rest van de Bijbel, de rest van zijn geschiedenis met de mensheid, niet meer stoppen om licht te scheppen. Hij zal niet meer stoppen om zijn bedoelingen met zijn schepping waar hij is begonnen, om dat werkelijkheid te laten worden. God is degene die licht brengt in onze duisternis. God troost ons als het leven zwaar is. God slaat een arm om ons heen als we het moeilijk hebben. Dat is wat God al vanaf vers 2 belangrijk vindt. Licht brengen, liefde brengen. De mensen liefhebben. En nadat God de chaotische aarde een beetje aan het rangschikken is door licht en donker uit elkaar te trekken, en zee en land, dan is het tijd om de spelers op het toneel te zetten. Vissen, vogels, landdieren. En dan lezen we, toen maakte God de mensen. En hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Tot onze verbazing loopt er dus opeens een mens over de aarde rond, een wezen dat op God lijkt. De mens is een beeld van God. We kennen deze term allemaal, we hebben hem vast al 100 keer gehoord. Maar je moet bedenken dat dit stukje tekst, de mens als beeld van God, ontzettend veel hoop geeft voor iedereen die soms overspoeld wordt door de moeilijkheid van het leven. Want je moet weten, het verhaal van de schepping is eeuwenlang van mond op mond doorverteld tot het uiteindelijk is opgeschreven. En de tijd dat dat verhaal werd opgeschreven, waarop de definitieve woorden op papier werden gezet, was de tijd dat Israël, het volk Israël, verslagen was door de vijand. Ze zaten ver weg in Irak, wat toen Babylonië heette, gevangen. Gevangen in het land van de vijand. En overal in Babylonië, waar ze maar om zich heen keken, er stonden enorme stenen beelden van de koning van Babylonië. En niet alleen in Babylonië zelf, maar in alle overwonnen gebieden werden van die beelden neergezet. En overal waar het beeld van de koning stond, daar wist je, die koning is de baas, je kan het niet missen. In dictaturen anno nu zien we soms ook wel eens overal enorme posters van de grote leider, van de dictator staan, zodat iedereen weet wiens gebied dit eigenlijk is. Dus zo'n beeld stond voor de invloed van de koning. En sterker nog, eigenlijk was de koning bij wijze van spreken overal door zijn beeld aanwezig. Overal keek hij op zijn dienaren neer. En in die context schrijven de Israëlieten hun scheppingsverhaal op. En schrijven ze dat God ook beelden van zichzelf neerzet. Maar niet van steen, maar van vlees en bloed. Mensen. Mensen die lijken op God. net zoals de stenen beelden lijken op de koning van Babylonië. En God plaatst deze mensen, deze beelden van zichzelf, overal in de donkere, lege wereld. Overal waar de mensen zijn, mogen ze namens hem zorgen en helpen dat iedereen gaat leven zoals God het wil. En de Israëlieten wiens huizen in een puinzooi liggen en wiens levens verwoest zijn, die mogen lezen dat God niet vanaf het Nieuwe Testament, nee, dat God al vanaf het begin aan de komst van zijn koninkrijk werkt. Hij bouwt al vanaf het allereerste begin aan zijn ideale wereld. Dus wat is de oplossing voor die donkere, lege aarde? Wij mensen. Wij mogen het licht verspreiden. En de eerste mensen mochten dat doen door de aarde te bevolken. En de Israëlieten die mochten weten dat God aanwezig was in henzelf, omdat zij naar zijn beeld geschapen waren. En ook u, jij en ik zijn bedoeld om beelden van God te zijn. Wij mogen meebouwen aan een wereld waar niet het duister de basis, maar het licht. En bij dat verhaal over de schepping hoort het eerste en het grootste poppetje van de baboeska. Deze pop staat als het ware voor de hele schepping, voor de hele mensheid. Maar de schepping stopt hier niet. Het scheppingsverhaal stopt niet in Genesis. Nee, zoals ik al zei, God blijft bezig met scheppen. God blijft bezig met het realiseren van zijn ideale wereld. En God vraagt ons als beelden van hem om mee te helpen. We lezen dit in de Bijbel, daar staat het. Er staat, God zegende de mensen en hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. En jullie moeten de baas zijn over de aarde. Over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en de dieren op het land. Dus we moeten namens God heersen over de aarde, zorgen voor de aarde. Een prachtig plan waarin wij ingeschakeld worden. En dan gaat het voor het eerst fout. Adam en Eva nemen afstand van God. Ze willen niet langer het beeld van God de koning zijn. En ze willen ook niet namens hem voor de aarde zorgen zoals hij dat wil. Nee, ze willen hun eigen koning zijn. En telkens als de mens voor zichzelf gaat leven, dan zien we dat er weer chaos ontstaat. En dat die donkere, lege, woeste, chaotische aarde weer wat meer terugkomt. En we zien dat Gods ideale wereld dan niet meer echt zichtbaar begint te worden. We zien dat er afstand ontstaat tussen God en tussen de mensen. En dat patroon zullen we de hele Bijbel lang terug blijven zien. Het is elke keer weer hetzelfde patroon van 3 stappen. 1. God komt naar de mensen toe. En hij zorgt ervoor dat ze een relatie met hem kunnen hebben. En door te scheppen en door te bevrijden zorgt hij er ook voor dat zijn ideale wereld, zijn koninkrijk kan gaan groeien. Dus 2 dingen die we in de hele Bijbel terugzien. God zorgt voor de relatie met de mensen en God zorgt voor de komst van zijn koninkrijk. Dat is stap 1 van het patroon wat zich telkens weer herhaalt. Stap 2. Nou, als de mensen God hun vader, als de mensen God hun koning laten zijn, dan gaat het goed. Dan leven ze inderdaad 1 in relatie met God. En 2, begint de wereld er steeds meer uit te zien zoals God dat graag ziet. Want God is hun koning en God is hun vader. Maar ja, vaak zetten de mensen, net als Adam en Eva aan het begin en alle mensen daarna, zich van God af. En dan ontstaat er juist afstand. En maken ze eigenwijze keuzes die tot niets leiden. En dan stap 3. De gevolgen zijn ook elke keer weer hetzelfde. Die relatie met God, die gaat stuk. En Gods koninkrijk, die brokkelt ook af. Er ontstaat afstand. En deze gevolgen worden in de Bijbel wel vaak aangeduid als verbanning. Of met een ander woord, ballingschap. De mensen verbannen zichzelf door hun keuzes richting God en zijn wereld. Ze raken in ballingschap. Ver weg van God hun vader. En ver weg van Gods koninkrijk. En kijk maar met me mee. Het patroon herhaalt zich de hele Bijbel lang. Bijvoorbeeld 1. God schept de aarde en de mens. 2. Adam en Eva zijn ongehoorzaam aan God. 3. De relatie met God gaat kapot, want Adam en Eva verstoppen zich voor God. En daarnaast brokkelt Gods ideale wereld, zijn verse schepping, af. Want het kwaad wordt weer toegelaten in de wereld om te heersen. Nog een voorbeeld. Kain en Abel leven in Gods prachtige wereld waarin God vee en planten heeft geschapen. En Abel die mag voor de voedselvoorziening zorgen door kuddes te leiden en Kain door te jagen. Stap 2. Kain is te veel met zichzelf bezig. En het leidt er uiteindelijk toe dat hij zijn broer vermoordt. En stap 3. Kain wordt weggestuurd van huis. En weggestuurd van God. En moet ergens anders ver weg wonen. En zo gaat het maar door. In de dagen van Noach hebben de mensen het zelfs zo erg verpest. Dat God geen andere oplossing ziet. Dan bijna de hele mensheid uit te vagen. Zo probeert hij het kwaad en de ongehoorzaamheid te stoppen. Maar daarna gaat het patroon gewoon weer verder. Want de mensen gaan de toren van Babel bouwen. Ze willen een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. En dat symbool van menselijke arrogantie is weer een vorm van opstand tegen God. En God zorgt ervoor dat de mensen elkaar niet meer kunnen verstaan, zodat ze allemaal ergens anders gaan wonen en het kwaad gestopt wordt. En het bijzondere is, ondanks dat de mensen zo verschrikkelijk eigenwijs en hardleers zijn, God geeft niet op. Hij werkte aan de komst van zijn ideale wereld toen de aarde nog helemaal leeg en donker was. Hij ging een relatie aan met de mensen. Hij zorgde voor verbinding, voor het verbond tussen God en mens. En elke zondag zeggen we het weer, dat verbond laat hij nooit los. Hij houdt niet op met de bouw van zijn koninkrijk, wat wij ook doen. En na elke ballingschap zien we dat er ook weer een verhaal is van thuiskomst. God blijft genadig. God geeft Adam en Eva kleding. God gaat mee met Kain en hij zegt, ondanks wat je hebt gedaan, zal ik je beschermen. Niemand zal jou kwaad doen. God zorgt, ondanks de zondvloed die nodig is, dat toch één familie, de familie van Noach, de vloed kan overleven, waardoor de mensheid zichzelf weer kan opbouwen. Dus eigenlijk begint het evangelie, wat goede nieuws betekent, al hier in deze verhalen in het begin van het eerste boek van de Bijbel. Overal in de Bijbel lezen we over ballingschap en crisis. En tegelijkertijd lezen we ook overal in de Bijbel hoe God blijft vechten voor de mens, blijft vechten voor zijn ideale wereld. Hij blijft vechten voor een mensheid die bij hem vandaan is gegaan. En de spannende vraag in de verhalen van de Bijbel, dat is telkens, wat is nou Gods oplossing? Wat is nou Gods oplossing op het kwaad? Nou, dat weten we allemaal wel, denk ik. God stuurt iemand om de mensheid te verlossen. God stuurt iemand die kan zorgen dat de mensen weer gaan leven in verbinding met God en met zijn koninkrijk. En we weten allemaal wie het is, toch? De jongeren wisten het ook, het is. Nee, het is niet Jezus, het is Abraham inderdaad. 20 punten. We zijn nog lang niet bij Jezus aangekomen. We zijn aangekomen bij het verhaal over Abraham en Israël. Want het verhaal van de schepping eindigde in een crisis. Er ging iets stuk in de relatie met God. Er ging iets stuk in de komst van Gods koninkrijk. En het verhaal van de schepping, je ziet het, het blijft in twee brokstukjes liggen. Het is mislukt. Maar uit elk poppetje komt weer een nieuw poppetje. Een nieuwe kans, een nieuw plan van God, waarin hij verder gaat. God gaat niet verder met alle volken van de aarde, maar met één volk. We maken dus een beweging van groot naar klein. Uit de brokstukken van het eerste verhaal komt een tweede verhaal op, het verhaal over Israël. God gaat verder met werken aan herstel, via Israël. God werkt aan de groei van zijn ideale wereld, zijn koninkrijk. En dat doet hij door de Israëlieten instructies te geven. 10 geboden voor hoe je moet leven. Zodat ze handvatten hebben om te leren leven zoals God het wil. En het is de bedoeling dat de Israëlieten door te leven zoals God het wil, alle andere volken jaloers gaan maken. Want God heeft niet gezegd, ik kies nu voor één volk en de rest kan ergens inzakken. Nee, God wil dat via Israël de hele wereld hem weer gaat leren kennen. Hij wil dat de volken om Israël heen gaan denken van, hé, zoals zij leven, zo willen wij ook leven. Dat is pas een handige en mooie levensstijl. Dat is iets wat matcht met ons mens zijn. En zo probeert God het koninkrijk te herstellen. En daarover lezen we in het boek Exodus, waarin Israël wordt gepresenteerd als een licht voor de volken, een koninkrijk van priesters, een heilig volk. En niet alleen aan dat koninkrijk wordt gewerkt via Israël, ook werkt God aan de relatie tussen hem en de mensen, via Israël. En dat doet God door de priesterdienst, waarover we in Leviticus lezen. Eerst is er een tabernakel, een tent in de woestijn, waarin God weer tussen de mensen woont, waarin de relatie weer is hersteld. En later onder koning Salomo wordt er in plaats van een tent een tempel neergezet. Laten we het even project Israël noemen. Het levert echt wel succes op. Dit tweede plan lijkt meer succes te hebben dan het eerste plan. Ik bedoel, Israël staat in de wijde omtrek bekend als een ontzettend prachtig volk, omdat ze weten dat God dat volk uit Israël of uit Egypte heeft bevrijd bij de farao vandaan. En alle volken zijn bang en onder de indruk van Israël. En Israël lijkt inderdaad een licht voor de volken te zijn. Want bijvoorbeeld, we lezen een verhaal over Rut. Rut is een weduwe en een economische vluchteling die naar Israël komt. En omdat in Israël altruïstische, liefdevolle wetten gelden, kan zij daar wonen, kan zij daar eten krijgen en een plekje vinden. We lezen ook over een koningin uit het verre Seba, wat onder andere in Afrika ligt, die helemaal naar Israël gereisd komt om over de wijsheid van koning Salomo te horen. Om te horen over het prachtige volk Israël, waarin veel wijsheid besloten ligt. Het lijkt er mooi om waar te zijn, en dat is het ook, want ook project Israël kent zwarte bladzijdes. In de woestijn bouwen de Israëlieten een gouden kalf als afgodsbeeld. En in het boek Rechters lezen we dat als de Israëlieten eenmaal niet meer in de woestijn wonen, maar in het land Kanaan, dat ze telkens andere goden gaan gehoorzamen en God ongehoorzaam zijn. En vervolgens lezen we in de boeken Samuel, Koningen en Kronieken over de tijd dat Israël geregeerd wordt door koningen. En dat gaat even goed, maar dat eindigt ook niet al te best. En vanaf koning Salomo gaat het definitief bergafwaarts met het project Israël. Salomo en zijn opvolgers gaan de afgoderij achterna. Het onrecht en de veroveringsambities van de omliggende volken worden gekopieerd door Israël. En het veelbelovende verhaal over Israël zal straks in duigen, in brokstukjes vallen. Israël wordt veroverd door vijanden en meegenomen naar een ver en vijandig land, ver weg van huis en haard. En het steeds terugkerende patroon heeft zich weer herhaald. Het eindigt opnieuw hetzelfde. Ballingschap. Ver weg van het beloofde land waar ze aan het koninkrijk van God hadden mogen bouwen. Ver weg van de tempel en de relatie met God, want de tempel, er staat geen steen meer op de andere. Vanaf hier lezen we eigenlijk niks meer over de belevenissen van het volk Israël in de Bijbel. Het project Israël moeten we ook in twee brokstukjes naast ons neerleggen. En we lezen enkel nog over één kleine stam. Eén kleine stam van het volk Israël, namelijk de stam Juda. En Juda zit gevangen in het verre Babylonië, in Irak. En we bevinden ons nu in het laatste 1/3 deel van de Bijbel, het deel waarin vooral over de profeten geschreven wordt, waarin de profetenboeken staan. En die profeten die waarschuwden voor aanvang van de ballingschap al van: jongens, let op, als je zo leeft dan gaat het fout. Tijdens de ballingschap schreven ze klaagliederen waarin ze treurden over de ellende die hen overkomen was en het prachtige land wat ze hebben moeten achterlaten. Maar tijdens de ballingschap schrijven ze ook over hoop, over herstel, over vrijheid in de toekomst. En inderdaad, eindelijk, na 70 lange jaren, mogen de Judeërs eindelijk naar huis van de vijand. Dat lezen we in de boeken Esra en Nehemia. En de Judeërs in een klein clubje vertrekken terug naar huis en ze mogen de stadsburen weer opbouwen en de tempel weer bouwen. Eind goed, al goed, zou je zeggen. Niet helemaal. Want kijk, er staat nu wel weer een prachtige nieuwe tempel. Waarschijnlijk was die nog groter dan de vorige. Maar in de boeken van de profeten lezen we dat de Judeërs zich niet houden aan Gods wetten. Dat ze nog steeds afgoden achterna lopen. En je kunt je daarom afvragen of God wel echt is teruggekeerd, ondanks dat de tempel er weer staat. Je kunt je afvragen of het verbond met God wel echt hersteld is. Dat was de relatie met God, dan het koninkrijk. Ze leven wel weer in het beloofde land, maar ja, van Gods koninkrijk is eigenlijk bar weinig te zien. Weet je wat je wel kan zien? Dat ze overheerst worden door vijandige volken met andere liefdeloze culturen. Zeker niet de cultuur van Gods koninkrijk. En het kleine Judese staatje wordt overheerst door het ene volk na het andere. Ze worden overheerst door de Grieken onder Alexander de Grote. Vervolgens worden ze overheerst door de Ptolemeërs, een heel moeilijk woord. Het is een Grieks-Egyptisch koningshuis. Vervolgens worden ze overheerst door de Syriërs. En de Judeërs, die ook wel Joden worden genoemd inmiddels, worden er steeds nationalistischer van. En ze proberen te strijden voor de vijand, voor de vrijheid, met geweld. Ze strijden voor onafhankelijkheid. Maar ze worden in no time ingelijfd in het grote Romeinse Rijk. De Judeërs zijn eigenlijk feitelijk nog steeds in ballingschap. Ze worden overheerst. En hun relatie met God en de komst van zijn koninkrijk zijn er ook niet om over naar huis te schrijven. Ook het verhaal van de stam Juda, het volk dat terugkeert uit de ballingschap, valt in twee brokstukjes uiteen. En toch herinnert het volk zich de profetieën. De profetieën die waren aangekondigd over vrijheid en herstel. Herstel en de afschaffing van de ballingschap. En daarom blijft dit volk wachten. Wachten op een redder. Wachten op een Messias. Iemand die hen echt komt bevrijden uit de ballingschap. En dan is het inderdaad tijd voor het allerlaatste en kleinste poppetje in de baboeska. God begon met de schepping. Hij ging door met het volk Israël en vervolgens met de kleine stam Juda. En nu wordt er in de stam Juda een heel klein jongetje geboren. Jezus. En Jezus groeit op. En in tegenstelling tot Adam en Eva houdt hij zich wel aan Gods plan. In tegenstelling tot de Israëlieten en de Judeërs en wie dan ook, is hij wel gehoorzaam aan wat God wil. Daarover lezen we in de evangeliën. We zijn in het Nieuwe Testament aangekomen. En je moet weten, toen de Israëlieten in de woestijn rondzwierven, deden ze eigenlijk drie dingen. 1. Ze waren voortdurend aan het mekkeren om brood en voedsel. 2. Ze vertrouwden absoluut niet op God. En 3. Ze knielden neer voor een gouden kalf. Come on! Maar ook Jezus wordt op de proef gesteld. Ook Jezus komt net als de Israëlieten in een woestijn. Maar hij gehoorzaamt wel. Hij gaat geen stenen in brood veranderen. Hij springt niet van de tempel om God te testen. En hij knielt voor niemand anders neer dan voor zijn God. Eigenlijk had Israël een licht voor de volken moeten zijn, maar maakte het niet waar. En Jezus kan wel met recht zeggen: ik ben het licht voor de wereld. Jezus leefde als eerste mens perfect in verbondenheid met God. En Jezus leefde voor het eerst volgens de regels van Gods koninkrijk. En hij vertelt het ons. Hij vertelt op aarde over God de Vader en over God de Koning. Hij leeft voor hoe je zijn kind en zijn dienaar kan zijn. En bij Jezus begint daarom het herstel. Het herstel van de relatie met God. Het herstel van Gods koninkrijk. En dat is dan ook wat Jezus aankondigt. Waar de Israëlieten, de Judeërs, al jarenlang op hebben gewacht. Jezus zegt: hoera, de ballingschap is eindelijk voorbij. Het koninkrijk van God wordt nu echt hersteld. God wordt weer de Vader en de Koning van de mensen. En de mensen krijgen weer hoop. Ze luisteren naar Jezus. Zou het echt? Ze willen het goede nieuws maar al te graag geloven. En vele volgelingen volgen Jezus en geloven zijn woorden. En dan wordt het donker. En er ontstaat een donkere, zware storm. Vele nationalistische Joden zijn van mening dat de echte Messias met geweld de Romeinen het land uit had moeten schoppen. Ze zijn teleurgesteld in Jezus met zijn altruïstische gepraat, met zijn teksten als heb je vijanden lief. En ze draaien hem de rug toe. En de Joodse leiders, die zien gedoe, een enorme beweging. En ze willen graag hun hachje redden en hun goede dealtjes met de vijand, de Romeinen, zodat ze zelf ook nog een beetje kunnen regeren. En ze worden vijandig richting Jezus. En als er iemand een hekel heeft aan rebellie, een of andere onruststoker, dan zijn het de Romeinen zelf wel. En de storm komt bij elkaar. En we weten allemaal hoe het afloopt. Jezus sterft. Ook het laatste poppetje is verdwenen. En er zit geen poppetje meer in die het kan overnemen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Vroeg in de ochtend, als iedereen nog slaapt, gebeurt er iets waardoor de wereld voor altijd anders zal zijn. God wekt Jezus op uit de dood en we vieren het elke zondag. Want Jezus is God gehoorzaam geweest tot in de dood. En nu zorgt God ervoor dat het verhaal van Jezus wel door kan gaan. De poppetjes kunnen blijkbaar ook weer in elkaar gezet worden. En het verhaal gaat toch verder. En tot nu toe ging het van groot naar klein. Van een groot poppetje naar een klein poppetje. Van de schepping van alle mensen via het volk Israël, via de stam Juda tot één mens, Jezus. En vanaf hier bewegen we weer terug. Want dankzij Jezus kan het verhaal weer steeds breder worden, zoals het oorspronkelijk bedoeld is. En kunnen alle poppetjes hersteld worden, alle verhalen weer heel gemaakt worden. En daarom pak ik de brokstukjes van het één na kleinste poppetje er weer bij. Dit poppetje stond voor de overheerste stam Juda. Het stond voor de onderdrukte Joden. En daar begint het dan ook, bij die onderdrukte Joden. Het is het voorjaar, de tijd van het oogstfeest. En we zijn in Jeruzalem. En uit alle windstreken komen de Joden bijeen om het feest te vieren dat wij als Pinksteren kennen. En vervuld van de Heilige Geest beginnen de leerlingen van Jezus die dag het goede nieuws, het evangelie te vertellen. En wij denken bij dat evangelie misschien primair aan iets als vergeving van je zonde, omdat Jezus gestorven is. Maar het evangelie is dat, maar nog veel meer en nog veel breder. Dit, de vergeving van onze zonde door Jezus dood, is er maar één aspect van. Want de leerlingen vertellen inderdaad over Jezus verzoenende sterven. Maar ook over de betekenis van zijn leven hier op aarde. En de betekenis van zijn opstanding. En de rode draad van de Bijbel komt weer terug. Want de Bijbel gaat over het koninkrijk van God en het verbond, de relatie met God. Jezus herstelt de relatie met God. Door zijn sterven, maar ook doordat hij in zijn leven op aarde heeft geopenbaard aan de mensen hoe God wil dat wij leven. Hij heeft de levensstijl van het koninkrijk voorgeleefd. En nu die relatie tussen God en de mensen door Jezus weer heel is, kan God ook weer de koning van de mensen zijn. En dat is het evangelie. En nu Jezus de dood heeft verslagen door op te staan, kan de hele wereld zien dat hij sterker is dan welke vijand dan ook. De vijand en het kwaad zijn voor altijd verslagen. En daarom zegt Petrus in zijn Pinkstertoespraak: iedereen moet weten dat Jezus de Heer is. En eigenlijk bedoelt hij daarmee te zeggen: beste Joden, na eeuwenlang van onderdrukking heeft Jezus nu gewonnen. Niet de Romeinse keizer is Heer van de wereld. Nee, Jezus is Heer van de wereld. God heeft nu de leiding op aarde. De ballingschap is definitief over. Het koninkrijk van God is hersteld. En het verhaal over Juda, over de Joden, is dus goed afgelopen. God is weer in hun midden en we lezen dat de Joden massaal tot geloof komen in Jezus Christus, de Heer van de wereld. Dus het is tijd om de volgende brokstukjes erbij te pakken. Het zijn de restanten van het volk Israël. Het volk dat een licht voor de wereld moest zijn. Het volk dat andere volken had moeten helpen om licht voor de wereld te zijn. Om God te leren kennen. Om het ware leven te leven. Een volk, Israël, dat over de hele aarde verstrooid is geraakt. Bijna niet meer te onderscheiden of bij elkaar te brengen. En dan komen we in de Bijbel aan bij de brieven van Paulus. En daar lezen we iets heel bijzonders. Het volk van God komt toch weer tot leven. En het wordt groter dan ooit tevoren. Want niet alleen de Israëlieten worden weer uitgenodigd om bij God te horen en bij elkaar te komen als volk. Nee, ook alle mensen uit alle volken en stammen mogen nu bij het volk van God horen. En overal op aarde verschijnen kleine gemeenschappen, lichtpuntjes, stukjes volk van God, waar Joden en niet-Joden in liefde samenleven en trouw zijn aan God hun koning. De kerk. Dat is wat Petrus bedoelde met het evangelie dat Jezus de Heer is. Het betekent dat steeds meer mensen gaan leven zoals God het wil, omdat God regeert. En zo wordt Gods koninkrijk weer steeds groter. De volgelingen van Jezus zijn het vernieuwde volk van God, die het licht voor de wereld mogen zijn. Wij mogen mensen bij God brengen en God bij de mensen. En zo loopt ook het verhaal over Gods volk goed af. Het volk van koning Jezus verspreidt Gods koninkrijk over de hele wereld. En daarom zitten wij hier nu. En dat was Gods bedoeling. En dit verhaal over het vernieuwde volk van God is natuurlijk ook het verhaal van u, jou en mij. Het thema van het najaarskamp was Share in History. Maak deel uit van deze geschiedenis. Of anders geformuleerd, share in his story. Vertel mee aan Gods verhaal. Doe mee. En dat is wat we mogen doen. We mogen deel uitmaken van dit grote verhaal. We mogen meehelpen om het goede nieuws, het evangelie over Jezus, onze Heer en onze Redder, verder te verspreiden. En dat doen we onder andere door meer te leven zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd. En dat doen we door te bidden dat onze levensstijl, onze vrienden, onze familie en onze omgeving mag inspireren. Tot slot, de laatste brokstukken dan. Het grootste poppetje van de baboeska stond voor de schepping. En God maakt altijd af wat hij begon. We lazen: de aarde was donker en leeg. Overal was water. Alles was woest. Dat was het begin van het grote verhaal waarin God blijft scheppen aan zijn ideale wereld. En als we nu denken aan alle miljarden christenen wereldwijd, die overal op aarde beelddragers van God zijn, vertegenwoordigers van Gods koninkrijk, net zoals de beelden van de koning van Babylonië, dan zien we dat er inderdaad, sinds God zei, er moet licht komen, steeds meer lichtpuntjes op aarde verschijnen. En het is prachtig en tegelijkertijd weten we dat het voorproefjes blijven. Voorproefjes van iets wat nog komen gaat. Want ik noemde aan het begin van de preek al dat sommige dingen in ons leven nog steeds moeilijk, zwaar en verdrietig zijn. Het verhaal is nog niet afgelopen. Het plaatje van het poppetje dat hersteld is, ligt eigenlijk nog in de toekomst. Maar ook het laatste poppetje, het laatste verhaal, zal God weer heel maken. God zal de schepping voltooien. En daarover schrijft het laatste boek, Openbaring. Daar lezen we dat God de aarde niet als een puinzooi achter gaat laten en ons als christenen mee gaat nemen naar de hemel. Nee, onze eindbestemming is de aarde, deze schepping. Ooit zal God deze schepping, deze aarde, helemaal en perfect maken. Ooit voltooit God zijn koninkrijk, zijn ideale wereld. Dus aan het begin was de aarde een duistere puinhoop, maar God zette mensen als zijn vertegenwoordigers op aarde. En hij vroeg Israël om de mensen aan die opdracht van vertegenwoordiging te herinneren. En hij ging daarna verder met de stam Juda En vervolgens stuurde hij Jezus naar de aarde om de ballingschap te beëindigen en het koninkrijk te herstellen. En alle volken op de wereld, en dus ook ons, hier en nu in de Emmauskerk, nodigt hij uit om mee te werken aan zijn ideale wereld. En uiteindelijk zal hij zijn scheppingswerk eigenhandig voltooien. Dat is het grote verhaal van de Bijbel. Amen.
Als eerste, wanneer je graag met iemand wil doorpraten over deze dienst of met u wil laten bidden, dan is daar gelegenheid voor, daarachter, in de stilteruimte. Broers en zussen staan daar klaar om dat met u te doen. U bent daar van harte voor uitgenodigd. De collecte in deze dienst is voor de stichting Present. En de bloemen gaan als goed van de gemeente naar Lily Boyendonde. Vinden jullie het goed als ik die breng of loop ik dan iemand voor de voeten? Niet? Dan doe ik het zelf. Volgende week zondag is er een dienst van herinnering en verwachting. En de voorganger dan is Daniel Timmerman. In de dienst van volgende week wordt er ook een tijdcollecte gehouden door Stichting Present. We vragen u een aantal uren van uw tijd ter beschikking te stellen om kwetsbare mensen in Eindhoven te helpen. De tijdcollecte wordt volgende week in de 3G-kerken gehouden. Dat zijn de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk. We willen dan ook de groepen mengen uit deze 3 kerken. U kunt kiezen voor het helpen bij een praktische klus bij iemand thuis, zoals verven, schoonmaken, laminaat leggen, dat soort zaken. Of voor een gezellige activiteit, niet dat het eerste niet gezellig is, maar een ander soort gezellige activiteit bij een instelling voor bijvoorbeeld dementerende ouderen of mensen met een beperking. Dingen zoals wandelen of spelletjes doen. De projecten vinden plaats op zaterdag 26 en zaterdag 16 februari. U kunt kiezen om een hele of een halve dag of 2 dagen mee te doen. Kijkt u vast wanneer u kunt. Mocht u nou volgende week niet kunnen zijn, dan kunt u sowieso al opgeven bij Lidie Schelen. Dan herinnert de kerkenraad u graag nog aan de gemeenteavond op 27 november. In het eerste gedeelte van de avond gaan we met elkaar in gesprek over het thema avondmaal in een gastvrije gemeente. In de contactsleutel kunt u er meer over lezen. Het tweede deel van de avond is dominee Harmanij te gast om zich voor te stellen en ons te informeren over de toenadering op landelijk niveau tussen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlandse Gereformeerde Kerk.
Iedereen heeft denk ik zo net gezien dat Nel niet lekker werd en dat ze naar buiten is gebracht. Het komt wel weer goed, ze had gewoon wat last van te weinig zuurstof.
Dank u wel.
Laten we samen danken en bidden. Vader, dank u wel dat u ons heeft gemaakt. Dat u ons nooit loslaat, hoe dom en eigenwijs we soms ook zijn. Dank u wel voor de Bijbel, waarin we kunnen lezen over de weg die u met ons mensen bent gegaan. We danken u ook voor alle plekken waar uw verhaal wordt doorverteld. Voor alle plekken waar uw verhaal verder gaat. Waar nieuwe hoofdstukken worden geschreven. We danken u bijvoorbeeld voor de Katharina-nacht, de Oekraïne-reizen, de acties van M25. We danken u voor de open Emmauskerk koffieochtenden, voor het samen eten met mensen uit de buurt. We danken u voor de Emmausconcerten, de exposities, voor het werk van Stichting Present, voor de Alpha-cursussen. En ook danken we u voor het werk van de diaconie en het zendingswerk in het binnenland en in het buitenland. Vader, het is te veel om op te noemen en dat stemt ons ontzettend dankbaar. Zegen al deze initiatieven, waarin we proberen om uw wil te doen, waarin we proberen om uw licht te laten schijnen in onze wereld. En Vader, we hebben nog niet eens bij u genoemd welk werk er stilletjes in ons dagelijks leven plaatsvindt. Die kleine dagelijkse dingen waarin wij en miljarden christenen wereldwijd iets van de levensstijl van Jezus laten zien en zijn boodschap doorgeven in woorden en in daden. We danken u voor dit alles en wij vragen u, wilt u ons hierin zegenen? Maak ons bereid om uw verhaal te delen en uit te leven, op welke manier dan ook. Vader, we bidden u voor Nel Koezen, die niet helemaal lekker werd. We willen u vragen, wees bij haar, wees bij de mensen die nu voor haar zorgen en geef dat ze hier weer snel van mag herstellen. Ga met haar mee, met uw genezende kracht. In de stilte willen wij nu onze dank, onze gedachten en onze zorgen bij u brengen. En samen willen we nu bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. Dan zamelen we nu onze gaven in, zoals aangekondigd voor Stichting Present. De kinderen komen terug en daarna zullen we ons slotlied zingen, Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ja, voor we het lied zingen zal ik er even kort iets over zeggen. We zingen een lied dat heet You Say van Lauren Daigle. En zij heeft het lied geschreven toen ze zelf worstelde met haar identiteit en haar waarde. En waar ze haar identiteit vandaan moest halen of wilde halen. En in de tekst zingen we eigenlijk dat je in je leven alles bij God mag leggen. Je goede kanten, je slechte kanten. En dat je je waarde echt bij God mag zoeken. En dat we waardig zijn en dat we kinderen zijn van God. En dat we daar onze basis mogen leggen.
Jezus zegt tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen en dus ook tegen ons: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. En die zegen mogen we ook vandaag weer ontvangen. De Heer zegent je en beschermt je. De Heer schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. De Heer is heel dicht bij je en geeft jou en u zijn zegen.